Onze hulp is in de naam des Heren, die de hemel en de aarde gemaakt heeft. Die trouwe houdt, die eeuwig leeft en die niet laat varen het werk dat zijn hand begon. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal. En van de zeven geesten die voor zijn troon zijn. En van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen der aarde. Amen. De gemeente willen samen zingen en we doen dat uit Psalm 27, daarvan het vijfde vers. Mijn hart zegt mij, o Heer, van u entwege, zoek door gebeen met ernst mijn aangezicht. 27, het vijfde vers. Voorgelezen Lucas 24, de versen 13 tot en met 35. Lucas 24, vers 13 tot en met 35. Eerst echter doen wij belijdenis van het algemeen ongetwijfeld en christelijk geloof. We zingen naar de geloofsbelijdenis van 2, vers 7. Welzalig zij die na zijn reine leer, spreken nu een ieder in zijn hart aldus.
Ik geloof in God de Vader, de Almachtige. Schepper van hemel en van aarde. En in Jezus Christus, zijn enig geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle. Op de derde dag wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittend aan de rechterhand van God de Almachtige Vader, van waar hij komen zal om te oordelen, de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof een heilige, algemene, christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving van zonden, wederopstanding van het vlees en een eeuwig leven. Lucas 24 van 13 tot en met vers 35. En zie, twee van hen gingen op die dag naar een vlek, dat is een gehucht, dat 60 stadien van Jeruzalem was, waarvan de naam was Emmaus. En zij spraken tezamen onder elkaar van al deze dingen die er gebeurd waren. En het geschiedde, terwijl ze samen spraken en elkaar ondervroegen, dat Jezus zelf bij hen kwam en met hen ging. En hun ogen werden gehouden, dat ze hem niet herkenden. En hij zei tot hen, wat redenen zijn dit, die gij wandelend onder elkaar verhandelt, en waarom ziet gij droevig? En de een, wiens naam was Kleopas, antwoordende, zei tot hem, zijt gij alleen een vreemdeling te Jeruzalem, en weet niet de dingen, die deze dagen daarin geschied zijn? En hij zei tot hen, welke? En ze zeiden tot hem, de dingen met betrekking tot Jezus de Nazarener, die een profeet was, krachtig in werken en woorden voor God en al het volk. En hoe onze overpriesters en oversten dezelfde overgeleverd hebben tot het oordeel van de dood en hem gekruisigd hebben. En wij hoopten dat hij was degene die Israël verlossen zou. Doch ook naast dit alles is het heden de derde dag van dat deze dingen geschied zijn. Maar ook sommige vrouwen van uit ons hebben ons ontsteld, die vroeg in de morgen aan het graf geweest zijn. En zijn lichaam niet vinden, kwamen zij en zeiden dat ze ook een gezicht van engelen gezien hadden, die zeggen dat hij leeft. En sommigen van degenen die met ons zijn, gingen heen tot het graf en bevonden het alzo gelijk ook de vrouwen gezegd hadden, maar hem zagen zij niet. En hij zei tot hen, o onverstandigen en tragen van hart om te geloven al hetgeen dat de profeten gesproken hebben. Moest de Christus niet deze dingen lijden en alzo in zijn heerlijkheid ingaan? En begonnen hebbend van Mozes en van al de profeten, legde hij hun uit in al de schriften wat van hem geschreven was. En ze kwamen nabij het vlek waar ze naartoe gingen, en hij hield zich alsof hij verder gaan zou. En zij dwongen hem, zeggende, blijf met ons, want het is bij de avond en de dag is gedaald. En hij ging in om met hen te blijven. En het geschiedde, als hij met hen aanzat, nam hij het brood en zegende het. En als hij het gebroken had, gaf hij het hun. En hun ogen werden geopend en zij kenden hem. En hij kwam weg uit hun gezicht. En ze zeiden tot elkaar, was ons hart niet brandend in ons als hij tot ons sprak op de weg en als hij ons de schriften opende? En zij, opstaande op datzelfde uur, keerden terug naar Jeruzalem en vonden de 11 tezamen vergaderd en die met hen waren. Die zeiden, de Heere is waarlijk opgestaan en is van Simon gezien. En ze vertelden wat op de weg geschied was en hoe hij hun bekend was geworden in het breken van het brood. Tot zover de schriftlezing.
Gemeente, wij gaan zingen en we doen dat uit Psalm 22, de versen 12, 13 en 16. Gij die God vreest, gij allen prijst de Heer. Vers 13, ik loof in lang u in een grote schaar. En tenslotte het 16e vers, zij komen aan door goddelijk licht geleid. Gemeente, wij willen vanmiddag stilstaan bij hetgeen u vinden kunt in het u voorgelezen Bijbelgedeelte. Lucas 24 en dan de versen 33 en 34, waar Gods woord aldus luidt. En zij, dat zijn die Emmausgangers, opstaande terzelfde uren keerden weder naar Jeruzalem en vonden de elfen samen vergaderd en die met hen waren. Welke zeiden, de Heer is waarlijk opgestaan en is van Simon gezien. We schrijven onder deze tekst, de Heer is waarlijk opgestaan, en dat noemen we de belijdenis van Gods kerk. Een levende belijdenis van de kerk des Heren. En dan letten we eerst even op de gemeente die belijdt. Wie zijn dat nou voor mensen? We letten in de tweede plaats op de inhoud van die belijdenis. De Heer is waarlijk opgestaan. En we letten in de derde plaats op de wortel. En dat is van Simon gezien. En dat heeft een wat diepere betekenis dan alleen maar dat Simon Petrus de Heer Jezus heeft gezien. Dus het gaat vanmiddag over de belijdenis van de kerk. De Heer is waarlijk opgestaan. In de eerste plaats de gemeente, in de tweede plaats de inhoud, in de derde plaats de wortel. De gemeente, in de achterliggende weken heeft u stilgestaan bij het lijdensevangelie. En dat is in verschillende weken dat we zo nadenken over dat de Heer Jezus, als het Lam Gods, dat de zonde der wereld wegneemt, ons wordt getekend en hoe hij tenslotte van Bethlehem de weg is gegaan naar Golgotha en daar zijn leven heeft gegeven tot een losgeld of een rantsoen voor velen. De Heer Jezus kwam naar de aarde om aan Gods recht te voldoen. Ik kom daar zo nog wel even op terug. En hij heeft daar ook aan voldaan. En toen dat volbracht was, heeft hij ook uitgeroepen op de kruisheuvel Golgotha: het is volbracht. Daarna is de Heer gestorven, begraven. En Pasen betekent dan dat hij opstaat uit de doden. En nu is eigenlijk de vraag, wat betekent Pasen nou eigenlijk? Er is een gedachte, en ik kom dat bij catechisanten tegen en bij alle oudere mensen, dat ze zeggen, ja, je hebt het evangelie en dat is dan een beetje verdrietige en een beetje sombere kant. En dat is het lijdensevangelie. En dat is heel aangrijpend en heel erg. Maar gelukkig, het is Pasen en dat is dan weer de fijne kant van het evangelie. Want dat gaat over leven. En dan zou het evangelie dus zuur en zoet zijn, niet fijn en wel fijn. Zoiets. Gemeente, dat is een totale misvatting van het evangelie. Dan heb u het evangelie in de kern niet verstaan. Het evangelie is niet zoet en zuur. Het evangelie is niet wat minder fijn en wel fijn. Het evangelie is het Lam Gods dat de zonde der wereld wegneemt. De kern van Gods boodschap in deze wereld is inderdaad een lijdende zaligmaker. Dat is de grote heilsboodschap die klinkt in deze wereld. En dat er nou alleen redding is door deze heiland, die zichzelf heeft gegeven tot in de dood, ja, de dood des kruises. Dat is het evangelie. Het is alleen maar redding, we komen zo in onze tweede gedachte nog terug, in hem. Dus op Goede Vrijdag is de hele zaligheid verworven. De kerk des Heer, de kerk van het Nieuwe Testament, leeft uit Goede Vrijdag. En wat daar is gebeurd. Jezus Christus en Paulus en dien gekruisigd. Maar wat is dan de betekenis van Pasen? U kent misschien het oude vragenboekje van dominee Hellebroek. En zegt dominee Hellebroek, waarom is de Heer Jezus vernederd? Waarom moest hij onder andere sterven? En dan luidt het antwoord om de zaligheid, de redding van zondige mensen te verdienen, tot stand te brengen. Dus met Goede Vrijdag is de redding van zondaar tot stand gebracht. En als de Heer Jezus zegt het is volbracht, dan scheurt ook het voorhang. En het is het behoud van zondige mensen tot stand gebracht. Dan is er dus een volkomen werk, ik kom er zo ook nog op terug, tot stand. stand gebracht. En op de paasmorgen, want wat is dan Pasen eigenlijk? Dan Herbroek zegt, dat is de verhoging. En daar komt hemelvaart na en daar komt zitten ter rechterhand Gods na. En de Heer is verhoogd om zijn weldaad, om de redding toe te passen. Dus het is niet zo dat Pasen iets toevoegt aan wat de Heer Jezus heeft tot stand gebracht. Pasen is alleen de boodschap dat God de Vader dat werk van de Zoon heeft gekeurd, getoetst. En als hij u en mijn werk gaat toetsen, is er altijd gebrek in. Altijd. Zelfs van Mozes en Paulus, overal kom je gebrek tegen, door de zonde. Maar God de Vader heeft het werk van zijn Zoon getoetst, gekeurd. En het bleek volmaakt te zijn. En dat is de boodschap van Pasen. Dat wat de Heer Jezus op Golgotha heeft gedaan, dat is door de Vader aanvaard. Als een volkomen werk. En daarom stond hij op uit de dood. Daarom, zegt Paulus, kon hij van de dood niet gehouden worden. En dat is eigenlijk Pasen. Pasen doet eigenlijk niet meer dan een grote streep zetten onder Goede Vrijdag. En onder de persoon van de middelaar. Paulus schrijft, die ook terecht ter hand Gods is, die ook voor ons bidt. Ja, wat meer is Paulus bedoeld. Als we daarover nadenken, daar zitten zulke dieptes in. Die Jezus heeft gedaan. Hij zegt niet, de opstanding is belangrijker. Hij zegt wat meer, wat een diepere dimensie blootlegt. Dat wat, ja, dat God de Vader dat werk heeft aanvaard. Dat moet u eens onthouden, want dat was ook de verwarring waar de Emmausgangers mee liepen. En dat is een verwarring die je ontstellend veel tegenkomt. Ook vandaag nog. Als het gaat over dat kruiswerk van Christus. Dat dat nou de enige hoop is in deze wereld. Dat we alleen daardoor behouden kunnen worden. En dat dat wordt onderstreept door Pasen. Want de Heer is waarlijk opgestaan. En is van Simon gezien. Nou gaan we eens over die boodschap van Pasen vanmiddag een poosje nadenken. Wat dat nou is. Dat de Heerde is opgewekt om zijn weldaden toe te passen. Dan brengt de geschiedenis ons vanmiddag bij de Emmausgangers. Begint in vers 13 en zie, let nou op, betekent dat in de Bijbel. En er wordt ons verteld van een tweetal mannen die ja, redelijk moedeloos zijn na de kruisdood van de Heerde. Omdat ze het onderwijs van de Heer Jezus wel hebben gehoord, maar niet goed hebben verstaan. En die mannen die gaan naar Emmaus, dat ligt ongeveer een kilometer op 11 van Jeruzalem verwijderd. En dan onderweg praten ze met elkaar, nou ze zijn bijna met elkaar in een hele heftige woordenwisseling, vers 15. Samen spraken en elkander ondervragende en hun stemmen klinken daarbij nogal hard en ze maken daar toch, ja, dat heb je dus meer met mensen, dat ze een woordenwisseling lijken te hebben die vrij heftig van aard is. Zoiets. Hoe kan dat nou toch? En begrijp jij dat nou? Zoiets. Zo moet u dat zich voorstellen. En zo gaan die mannen dan naar Emmaus, 11 kilometer. Dat is zo'n 2-3 uur lopen. En ondertussen voegt zich iemand bij hen. Ze weten niet wie dat is. Voor hen is dat nog niet duidelijk, voor ons als lezer natuurlijk wel, maar het is lastig om, als je de uitkomst al weet, om het dan nog onbevangen te lezen. Maar je moet zich in die mannen voorstellen, die lopen daar dus, teleurgesteld en met allerhande moeilijke vragen en er komt iemand bij. En die zegt, wat hebben jullie, wat is er nou? Waarom zijn jullie zo bedroefd? En waarom hebben jullie zoveel woorden onder elkaar? En dan vertellen ze dat en dan zeggen ja, de Jezus, een profeet, krachtig in werken en woorden, de bergreden uitgesproken, mooie wonderen gedaan, brood uitgedeeld en 5000 op één dag, Johannes 6 kunt u het lezen. En vanmorgen zijn er wat vrouwen en zeggen dat hij weer leeft, maar dat klopt allemaal niet, want hem zagen zij niet. Je kunt dat wel gezien in vers 24, maar hem zagen zij niet. Dus al hun hoop is verloren gegaan. Een beetje moedeloze mensen. Kinderen van God, maar wel erg moedeloos. En dan gaat de Heer tegen hen iets zeggen, iets vermanen. Zij zegt, wat zijn jullie toch onverstandig. En op tel op hun hoofd en ook op hun hart, dragen van hart. Hebben jullie nou niet goed geluisterd naar wat de Heer Jezus tegen jullie heeft gezegd? En in die tempel werden elke dag offers gebracht. Waarom werden die offers nou gebracht? Was dat alleen maar omdat die priesters dat belangrijk vonden of zo? En wat denk je nu dat die offers vanaf Mozes en die tabernakel en later die tempel, en waarom werd het nou allemaal gebracht? En wat hebben de profeten er allemaal wel niet van gezegd over dat grote heil? En ja, voor hen, die vreemdeling, die gaat nou eens uitleggen wat er in het Oude Testament staat. En u kunt zich zomaar voorstellen dat de Heer heeft gezegd, Genesis 3, vers 15, ik zal vijandschap zetten tussen uw zaad en tussen haar zaad. Zelfs u de kop vermorselen, ga je ze te ver of de hiel vermorselen. Even tussendoor een kruisdood. En werden degenen die gekruisigd werden, die spijkers in de voeten, die werden door de hiel geslagen. Dat is recent pas ontdekt met alle archeologische vondsten. Meestal sloegen ze zo die voeten van degene, sloegen ze aan de paal vast en sloegen ze een grote spijker door de hiel of door de enkel heen. Versen en vermosselen. Dan weet u dat ook, dat bijna letterlijk zoiets in vervulling gaat. En dan legt hij dat uit, wat er in de profeten stond en ook wat er in de offers allemaal gebeurt. Waarom moest nou een schuldoffer, een zondoffer, en waarom moest zo'n beest nou sterven? En waarom moest zo'n dier, bijvoorbeeld een grote verzoendag, en moest er de hand op worden gelegd enzovoorts. Het was allemaal wel een beetje vergeten waarom dat was. En toen de Heer in de tempel was gebracht, toen kwam het offer daar en de tempel ging gewoon door. De Heer was erbij en ze zei niet, hij is het. Nee, we gingen gewoon door, ze hadden genoeg aan ja, de tempel en het gebouw. En het is ook een schoon gebouw, een indrukwekkend gebouw, toch wel niet. En dat heb je in het kerkleven ook wel eens. Dan ben je blij met het kerkgebouw en met de vereniging. En dat is allemaal goede dingen natuurlijk. Hè. En met een goede bijbelvertaling en al die belangrijke dingen. Die zijn. Maar ja, daar gaat het tenslotte uiteindelijk niet allemaal om. Het gaat maar om één ding. En dat is dat God vereerd wordt en zondaar en behouden wordt. Dat is de bedoeling van de kerk op aarde. En dan is het fijn als je een fijn gebouw hebt en als je ordelijke dingen allemaal hebt en verenigingen, maar die niet hebt, dan is het nog steeds belangrijk dat die kerk er wel is. En dat we daar onze aandacht op richten. En als er een kerk is, dan wil je in de kerk komen om dat Gods woord te horen. En dat is altijd het allerbelangrijkste. Het woord Gods, dat het klinkt en dat we dat woord horen en dat de Heilige Geest dat gebruikt om zondaren te redden. Daar staat de kerk voor op de aarde. Goed, die mannen krijgen onderwijs en dan, ja, een vraag of hij meegaat en dan staat er in vers 35, hij is bekend geworden in het breken des broods. Weet je daar eigenlijk, nou aan die tafel is de Heer gegaan, brood gaan delen. En dat was al eerder gebeurd, hè. Bijvoorbeeld in Johannes 6 kun je dat lezen, dat de Heer Jezus bij broodwonder, 5000 zielen werden toegevoed door dat brood en een paar visjes en wat broden. En toen heeft de Heer daar ook gestaan, toen brak die brood. Urenlang ging het door. 5000 mensen voeden van een paar visjes, alles. Dus daar heeft hij 2-3 uur gestaan, brood uitdelen, vis. Toen hebben ze ook met verwondering naar weer te kijken. Wat gebeurt daar? En hier, in hun kamertje, weer precies diezelfde handen. Precies diezelfde manier waarop de Heer dat uitdeelt. Zoals hij dus toen bij dat broodwonder uitdeelt, deelt hij nu weer uit. En dan worden ogen geopend. Is het Jezus? Hij is het. Hij is opgestaan. Ja, dat is een hele opmerkelijke manier waarop de Heer dat toont, dat hij, ja, wat is het vernederen, dat hij ook weer is verhoogd, dat hij nou die zaligmaking is die uitdeelt. Als de enige die dat zo kan. Dan gaan ze terug naar Jeruzalem en dan, ja, ze opstaan onmiddellijk. Ik denk dat ze wel hard gelopen hebben. Dus dat ze niet, die 11 kilometer, die hebben ze best wel snel afgelegd. Misschien wel in 1,5 uur of in 1 uur. Met je rennen, dan kan dat wel. En zo komen ze aan. En dan vinden ze daar de gemeente Gods. Dan vinden ze dus in de 11, dat zijn de 12 discipelen minus Judas. Die heeft zichzelf gedood, vermoord. De 11. En Thomas is er waarschijnlijk niet bij. Later komt hij erbij. En dan ook die er samen gaat. Dat zijn de vrouwen, horen dus discipelen, discipelinnen. En discipelen is de volgeling van de Heer. Maria Magdalena en zo. En misschien ook nog wat mensen uit Galilea die met hem mee gaan. Denk maar aan Bartimaeus. En zo is daar in Jeruzalem waarschijnlijk zo rond de 100 mensen zijn daar samen. Komt later in handeling 1, komen we weer tegen. De kerk, ja, tussen Pinksteren en Paas. Tussen Paas en Pinksteren. Ja, hoe kijken wij nou tegen die gemeente aan? Want dat is het eerste. De Heer is waarlijk opgestaan. Zien we een gemeente die het zegt. Die blijft. Hoe kijken wij nou tegen die gemeente aan? Ja, dan kunnen we natuurlijk beginnen met allerhande wereldse maatstaven aan. Dat zijn er niet veel. Ze zijn ook nog niet direct uit de leidende kringen in Jeruzalem. Wel, Jozef van Arimathea, misschien is hij er ook al bij, weet ik niet. En er was een leidende man in Israël. Nicodemus zou kunnen, ik weet het niet. Staat er niet, maar ze horen er wel bij. Maar hoe, ja, het zijn er niet veel. Het zijn ook niet mensen die direct, ja, in de publieke belangstelling staan, in positieve zin. Maar dus laten we maar eens beginnen. Hoe kijkt Satan nou eigenlijk tegen die mensen aan? En u weet, de Satan gaat rond als een mensenmoorder van den beginnen. Probeert altijd Gods werk verdacht te maken, een stuk te maken. Hoe kijkt de Satan nou tegen deze groep mensen aan? Nou, de hel die heeft maar één bedoeling. En dat is alles wat van God is kapot maken, breken, verstoren en vernielen. Dat is de Satan. De Satan is gewoon het absolute kwaad. En zeker als het om het evangelie gaat. Dus u moet zich van de Satan geen enkele illusie maken. Hij zal zelfs proberen om indien het mogelijk is de uitkorenen te verleiden. En we mogen best wel waakzaam zijn voor de vorst der duisternis. En als je bijvoorbeeld Luther leest, die heeft ontstellend veel last gehad in zijn leven van de Satan. En de Satan heeft ook hele machtige middelen, want hij heeft het Sanhedrin. Ze hebben de Heer Jezus vermoord en iedereen die hem zou beleiden, zouden ze ook vermoorden. En dat was hun plan, want dat moest met wortel en tak worden uitgeroeid. Dat hele, die hele stroom, al die discipelen van Jezus van Nazareth, daar hadden ze heel erg veel tegen. En dat hele Sanhedrin, dat is dus eigenlijk een soort willoos instrument in de hand van Satan om Gods kerk te vernielen. Ziet later ook in de handelingen, bij Stefanus en Paulus, die wordt zelfs gebruikt, met blazende moord en dreiging, zegt de schrift. Dat is gelukkig anders geworden bij Paulus, God ingreep, de Heer Jezus ingreep. Maar de Satan die heeft dus een hele grote vijandschap tegen de gemeente Gods. Heb u dat ook? Merk u daar ook wel eens wat van? Of zeggen we, nou dominee, daar merken we eigenlijk helemaal niks van. Zou het toch goed teken zijn? Denk er maar een poosje over na. Ik denk dat de Satan, dat als u denkt dat hij u hebt helemaal geen, dat ik dat heel goed vind, dan zal hij zich ook echt niet verder gaan druk maken in uw leven. Zolang u er maar geen last van hebt, vind jij dat prima? Misschien denk ik, het bestaat helemaal niet, dat vind ik nog beter. Het bestaat wel, maar dan moeten de mensen, brengt u gewoon in de waan dat hij niet bestaat. U maar even naar zo'n oorlog in Oekraïne te kijken, dan weet je dat het kwaad wel bestaat, dat het een oorzaak heeft. Maar Satan die is altijd bezig, hè? En vooral daar waar we heel dicht bij dat evangelie komen. En vooral hier in Jeruzalem, waar die boodschap klinkt, de Heer is waarlijk opgestaan. Nou, dan kunt u ervan op aan dat de Satan op een verschrikkelijke manier tekeer gaat. Misschien heb je dat ook wel eens als je de Bijbel pakt. Wil je lezen, gaat de telefoon. Als je je knieën buigt, dan raak je plotseling in de war. Als je naar de kerk gaat, dan opeens gebeurt er weer iets. Dat zijn allemaal dingen waardoor de Satan ons probeert af te houden van de Heere, van zijn dienst. En het enige wat u moet doen is Satan weerstaan, wedersta de duivel. En al Gods kinderen hebben een levenslange strijd met de Satan, die een mensenmoordenaar is van den begin. Ik hoop dat u daar ook wat van weet. En de Satan gebruikt alles hoor. Hij kan uw gedachten gebruiken, hij kan uw gezin gebruiken, hij kan uw familie gebruiken, hij kan uw buren gebruiken. Ik geloof ook dat hij hier in deze kerk best aanwezig is. En het liefste zou hij bijvoorbeeld die lamp naar beneden laten vallen. Of dat er iets heel ergs gebeurt, dat er plotseling iemand naar binnen stormt. En dat de hele dienst wordt ontwricht. Waarom gebeurt het? Nou, daar zorgt God zelf voor. En de engelen. De Satan die is dus woedend op de gemeente Gods. En dat voert hij uit door middel van het Sanhedrin, de godsdienst van die tijd. Hoe zouden de engelen daar nou naar kijken? Daar naar die groep mensen in Jeruzalem, dat is een andere. Geesten, ook geesten, het zijn gedienstige geesten, zegt de Bijbel. Welke zijden? Die gemeente die hoort van de opstanding van de Heer. Die ook zegt, de Heer is waarlijk opgestaan. Zijn de engelen er trouwens? Ja, die zijn er. Paulus die heeft bijvoorbeeld over de macht op het hoofd. En dan vroeg hij natuurlijk om der engelen wil. Ik bedoel Paulus daarmee? Nou, de engelen die zijn aanwezig in de gemeente Gods. En die kijken of alles goed gaat. En dat de duivel niet te veel invloed krijgt. En die werende Satan, die zijn aanwezig. En die kijken. En ik zeg het een beetje eenvoudig, die brengen ook in de hemel een rapport uit over de mensen die naar dat evangelie luisteren. Nou, de engelen zijn gedienstige geesten, u ziet ze niet, nee, natuurlijk niet, maar zijn er wel. En engelen kijken ook naar die gemeente in Jeruzalem. En dat vinden ze een grote blijdschap. Engelen zijn wezens, redelijke wezens, die kennen blijdschap, kennen droefheid. En zijn blij als ze dat zien, als ze dat horen. Dat die gemeente, dat de emmers gaan goede dingen van de Heer vertellen. Er is altijd blijdschap in de hemel over een zondaar die zich bekeert, zei de engelen. En trouwens ook bij God, dat zegt de Heer Jezus in Lucas 15, vers 7. Er is blijdschap in de hemel over één zondaar die zich bekeert. Ja, daar is God zelf blij over. Dat u dat even onthoudt. Er staat in onze Dordtse leer, als God nou mensen roept, in het evangelie, die komt bij me, dat zegt God. En het is ongeloof dat we zeggen, nou we komen niet, doen we niet. Dat is ongeloof. En geloof, dat betekent dat je wel komt. Geloof is een gave. Maar er staat wel in onze Dordtse leer dat het God aangenaam is, als de geroepenen komen. Dus als God roept dat u dan komt, dat is God aangenaam. Dat is hem wel behagelijk. Het staat ook in de Bijbel. Ik heb helemaal geen lust in de dood der goddelozen. Maar daarin dat hij zich bekeert en leeft. Misschien hoort u wel eens dominees die zeggen, ik gun u de zaligheid. Nou, dat is een hele goede uitspraak. Maar God gunt hem u ook hoor. God gunt mensen de zaligheid. Ik heb helemaal geen lust in de dood der goddeloos. Als ik dat nou al gun, dat hebt u niet zoveel, maar dat God het u nou gunt. Daar hebt u wat aan gemeten. Ja, maar niet alle mensen worden dat. Nee, dat is waar. Er zijn mensen die dat afwijzen. Zeggen, nee, ik wil dat niet. Dat is ongeloof. Ik wil dat niet. Maar God gunt het u wel. Dat u dat nooit vergeet, hè? Dat het evangelie betekent dat God zondige mensen opzoekt en ze de zaligheid gunt. Ja, maar, nee, niet gaan redeneren, gemeente, dat diep op ons laten inwerken. Dat als wij verloren gaan in het evangelie, ligt het aan onszelf. Israël heeft mijne niet gewild. De engelen zijn blij, hoewel ze daarvoor ook betroefd waren. Ze zien de verharding, de Heer Jezus wijst daar ook op onverstandigen en tragen van hart. Nu tenslotte die mensen zelf, hoe zien die mensen zichzelf nou eigenlijk? De hel hebben we gezien, de hemel hebben we gezien en nu zichzelf. Hoe, ja, welke zijden? En hoe was het nu geweest in de afgelopen dagen? De Heer was Jeruzalem binnen, Hosanna, toen was blij. Dat is nou een dag of 10 geleden. Daarna was de Heer, had hij dingen verteld over zijn aanstaande lijden en wat er gebeurde in de paaszaal. Het er lief gehad tot het einde. En toen was de Heer gevangen genomen. En toen hadden ze hem allemaal verlaten. Dus daar zitten er wel mensen die een hoop schuld hebben gemaakt in de afgelopen tijd. En die buitengewoon in de war zijn geweest. Ik zeg het maar een beetje eenvoudig dat u het begrijpt. Dus die hebben zichzelf met Petrus en met anderen wel leren kennen als zondige mensen. Beetje hopeloze mensen. Heb u dat ook in de kerk zien? Als je de Bijbel leest, als je een preek hoort. Ik ben wel het meest hopeloze mens in de wereld. Apostel Paulus heeft het daar ook. Hij zegt, mij de minste der heiligen. En gemeente aan de andere kant. De Heer dan met zijn genade komt en de eerste boodschappen van dat hij is opgestaan, van Simon gezien. Komen die beleiden voorzichtig nog, want dit is nog niet aan hen allen verschenen. Maar komen er aan de andere kant ook die beleiden. Dus denk erom, gemeente. Dat is een hele belangrijke en vreugdevolle zaak. Oprecht mogen beleiden dat de Heer is waarlijk opgestaan. Dat is niet een zaak waardoor je hoogmoedig wordt. Dat kom je helaas wel eens tegen. Dat je mensen ontmoet en die zitten te praten over. In alle richtingen kom je tegen. Die zitten te praten net als de hele Bijbel in hun zak hebben. En precies alles weten. En tot de komma nauwkeurig het allemaal kunnen zeggen. Wat God wel doet en niet doet. En noem allemaal maar op. Nee. Hoe meer de Heer zich uitlaat. En hoe rijker die zijn, des te armer word je jezelf. Dat is altijd hetzelfde. Dat is altijd het vaste patroon. Hoe meer de Heer zich uitlaat, des te armer word je in jezelf. En des te groter wordt het wonder ook. Ik denk dat dat een beetje door elkaar loopt. In die gemeente zoals die daar is in Jeruzalem. Paulus zegt. Arm en toch velen rijk makende. Kent u ook dat leven? Het leven van de ware christen. Dat hij moet wassen. En ik minder worden. Nou, dan hebben we iets gehoord van die gemeente. Die komt tot die belijdenis. De Heer is waarlijk opgestaan. Nu gaan we in de tweede plaats eens naar die belijdenis kijken. Maar eerst gaan we zingen. Dat doen we uit Psalm 21, daarvan het vierde en ook het vijfde vers. 21, vers 4 en vers 5 gaan we zingen. belijdenis van de levende kerk. A. De gemeente. B. De belijdenis, de inhoud. En C. De wortel.
En we komen dan nu bij het tweede punt. En dan gaan we vooral stilstaan bij de woorden. De Heere is waarlijk opgestaan. Jezus is opgestaan uit de doden. Hele fundamentele uitspraak. En dat weet u, hè? Het gaat in de schrift natuurlijk vanaf Genesis 3, vrouwenzaad, tot aan het laatste vers in de Bijbel over de Jezus en wat hij gedaan heeft tot verlossing van zijn kerk. En dat wordt in de schriften op allerlei manieren duidelijk gemaakt. Johannes de Doper zei al, zie het lam Gods dat de zonde der wereld wegneemt. En Paulus zegt dat hij niets anders heeft willen preken dan Jezus Christus en dien gekruisigd. En we kunnen tal aan andere teksten aanhalen waaruit blijkt dat het gaat uiteindelijk in de Bijbel om de persoon van de middelaar. Dat is het evangelie. Wat is het evangelie? Misschien heb je daar wel eens over nagedacht. En dan, als je dat gewoon vraagt aan catechisatie en het huis, wat is het evangelie? Dan zeggen sommige mensen, nou dat is de Bijbel, dominee. Nou, de Bijbel is een boek. En daarin vinden we het evangelie. Dat is wat God heeft opgeschreven, zodat we het evangelie weten wat het is. Maar wat is nou het evangelie? Ja, de vier boeken van Matthäus, Mark, Luc, nee, dat is een beschrijving van het evangelie. Dat wordt ons weergegeven, gezaghebbend van God. Maar het is het evangelie nog niet helemaal helder, dan moeten we verder. Het evangelie, dat is dat je gedoopt bent en dat je netjes probeert te leven. Dat lijkt een beetje op, de moslims hebben ook een sharia. En als je dat nou leeft, dan word je gered. Dus dat is het evangelie ook niet. Het evangelie heeft veel te maken met het klimaat en zo dingen. Nou, daar gaan we allemaal helemaal niet op in, want dat heeft er allemaal heel weinig mee te maken. Ik zeg niet dat de zonde, dat we natuurlijk wel goed moeten letten op de schepping. Maar wat is het evangelie? Het evangelie is een boodschap van redding door een persoon. Het evangelie brengt ons bij de persoon van de Heer Jezus. En u weet allemaal wat een persoon is. Je vader, je moeder, een broer, een zus, een opa, een oma. Een persoon kun je kennen, kun je mee praten. Een persoon kun je liefhebben, een persoon kun je haten. Een persoon hebben we allemaal nodig, want we zijn allemaal geboren. We hebben allemaal een biologische vader en moeder. Een persoon. Het evangelie is een persoon. Wie is die persoon? Nou, dat is de middelaar. En die middelaar, die was God altijd geweest. Hij is van eeuwigheid. En die middelaar werd mens. Hij nam de menselijke natuur aan om te kunnen lijden en sterven. En waarom moet die persoon God zijn? Nou, God alleen kan ons maar redden. We zitten zo diep in de problemen. We zijn zo ontzettend diep gevallen dat alleen God ons er maar uit kan halen. Kan verder niemand. Dus je hebt iemand nodig die God is. Maar willen we gered worden, dan moet dat wel op een door God bepaalde manier. Dan moet dat op een rechte, op een juiste weg. En daarom werd hij Jezus mens. Want er moest voor de verlossing betaald worden. Kom er zo nog op terug. Dus er is iemand nodig die en God en mens. En dat is de evangelie. De persoon van de middelaar. Het woord is vlees geworden. En dat is de evangelie. Dat de Jezus in de kribbe lag. Dat de Jezus in de wereld. Dat de Jezus zijn persoon. Dat is het evangelie. Dat is de goede boodschap. En dat hij de enige is die zondige mensen kan en wil redden. Verder helemaal niemand. Ik kan u niet redden. En als u op uw stel hebt, dominee die en die heeft ooit eens tegen, dan hoop ik dat u daarvan verlost wordt, want die kan u niet redden. Dominee zijn ook maar instrumenten. Johannes de Doper heeft alleen maar van zich afgewezen. Zie het lam Gods. Hij heeft niet gezegd, u moet bij mij, u moet bij dat lam zijn. Die kan u redden. En nou gaat dat evangelie, dat wordt dan hier in door die gemeente wordt dat geformuleerd, dat wordt op woorden gebracht. Dat is een woord, heel kort woord, kunt u ook onthouden voor van de week. De Heere is waarlijk opgestaan. Dat is niet moeilijk, hè? Kunt u zo, als u dan zegt, kan dat niet goed onthouden. Schrijf het dan op.
Laat dat van de week terugkomen in uw gebeden. Zeg, Heere, er staat in de Bijbel, de Heere is waarlijk opgestaan met een hele grote betekenis. Wil u die betekenis ook aan mij bekendmaken? Laat dat terugkomen in uw meditatie. Een belangrijk element van het echte werk van de Heer is meditatie. Wat staat er in de Bijbel dat je daar over nadenkt? Luther is, die zegt, een ware christelijke drie dingen. Aanvechting, meditatie en gebed. Thomas Postel neemt dat trouwens over. Meditatie, dat u nadenkt over de Bijbel. Biddend nadenkt. En, ja, u mag er ook over praten. Met elkaar in uw gezin, in uw huwelijk. De Heere is waarlijk op. Wat betekent dat? En wat betekent dat voor u persoonlijk? A, wat betekent dat? B, wat betekent dat voor u persoonlijk? Wat zou dat betekenen? Dat die belijdenis, dat evangelie. Dan zullen we eens nagaan. De Heere, daar beginnen we mee. Ja, de Heere. Je kunt ook Christus die gekruisigd zeggen. Je mag ook, hij zal zijn naam heten Jezus, want hij zal een volk zalig. Maar hier staat Heere, waarom? Nou, dat is een centrale belijdenis in het Nieuwe Testament. En het is dat Jezus van Nazareth de Heere is. Paulus noemt dat in de Romeinenbrief en in de Filippenzenbrief komt hij erop terug. Dan zeg je op dat alle tong zal belijden dat Jezus de Heere is. Dat betekent die naam Heere. Nou, we kunnen dat plaatsen in die tijd van toen, de wereld van het Nieuwe Testament. En dat was de wereld van het Romeinse keizerrijk. En daar had je een heer, dat was de keizer in Rome. In de tijd van de geboorte van Jezus Augustus en later Tiberius en weer later Nero. En we zijn allemaal de curios, de heer, dat is de keizer. Die is eigenaar van dat grote Romeinse rijk. Nee, zegt Paulus, dat is niet waar. Het is maar één heer, er is maar één eigenaar, dat is Jezus van Nazareth. Die persoon die gestorven is in Galilea, veroordeeld door Pilatus op het kruis en daarna opgestaan. Dat is de heer. U begrijpt dat de Grieken daar een beetje om gelachen hebben. Vonden een beetje dwaze gedachten. Maar het was wel waar wat Paulus zei. Dat Jezus de eigenaar is die zijn kerk heeft gekocht. Met de prijs van zijn bloed. Maar heren, dat heeft nog een andere betekenis. U weet, het Oude Testament gaat aan het Nieuwe vooraf. En wat staat er in het Oude Testament? Daar ontmoeten we de God van Abraham, Isaac en Jacob. En hoe heeft die God zich nou toch vooral bekend gemaakt? De God van de schepping, de God van de verlossing, heeft zichzelf een naam gegeven. En God allergrootste naam, dat is ik zal zijn, die ik zijn zal, dat is in onze taal over als Heere. Jehovah of Yahweh. Gods allergrootste naam, dat is God die in zijn gunst omziet naar zijn volk en zijn kerk. In het Nieuwe Testament gaat dan zomaar die naam Heere over in de naam Heere, hier met kleine lettertjes. Dit is de God van het Oude Testament, dit is de God van Abraham, Isaac en Jacob. Dit is de enige ware God. Jezus is de enige ware, hij is de Zoon van God. En hij is ook de enige, dat ligt in die naam Heere. Hij is ook de enige die zondaren kan redden en wil redden. Gemeente, dat is leerstellig natuurlijk zo. Maar dat is ook bevindelijk, noemen we dat dan, existentieel. Of bij ondervinding. Of toepasselijk of onderwerpelijk, net wat woord we goed gebruiken, dat maakt allemaal niet uit. Maar dat wordt ook waar in het leven. Van alle mensen die de Heer ootmoedig vrezen. Petrus heeft gezegd tegen het Sanhedrin, en de zaligheid is in geen ander. Nergens anders. De Heer Jezus heeft gezegd, niemand komt tot de Vader dan door mij. En gemeente, dat is een van de dingen die de Heer stapsgewijze aan zijn kinderen leert. Heb u het ook al geleerd? Dus je moet sterven. De duivel u wat wijs maakt. Als u de diepe zonde ziet in uw eigen leven. Dat maar één is die u kan redden. En die eenheid Jezus Christus, de Zoon van God, en verder. Helemaal niemand. Paulus zegt in de Filippense brief, opdat ik Christus mogen gewinnen. Het is mij nooit vergeten hoor, de Heere is waarlijk. Nou, wat betekent dat? Nou, is waarlijk, waar, daar zit echt in. Hij is het echt. De Heer is dus echt lichamelijk uit dat graf gekomen. Ook in de tijd van de apostelen wisten ze wel, gemiddeld gewoon mensen worden niet dode, mensen worden niet meer levend. Enkele uitzondering, Lazarus en de kinddochter van Iris en de jongeling van Nain. Maar verder, de meeste mensen sterven en ja, staan daarna niet meer op. En trouwens, Lazarus op om daarna weer opnieuw te sterven. De Heer stond op en is nooit meer gestorven. De dood, zegt Paulus in Romeinen 6, heerst niet meer over hem. De Heer is waarlijk. En daarmee bedoelt de schrift, en daarmee bedoelt die gemeente. Dit is niet een verhaaltje. Peter zegt, we zijn geen kunstig verdichte fabeltjes nagevolgd. We hebben niet wat verzonnen. Sommige mensen kom je wel tegen die denken van, nou ja, je hebt allerlei alternatieven, hè. De een wordt op die manier zalig, de ander op een andere manier zalig. En de een gelooft dit en de ander gelooft wat anders. En als je naar de wereld waar 8 miljard mensen, en je hebt moslims, je hebt christenen, je hebt alle soorten mensen, ook in dit land, ja, alle soorten mensen. En ja, hopelijk komt het dan met al die mensen wel een keer goed en misschien loopt het voor ons wel goed af. Gemeente, er is maar één heilsboodschap. Er is maar één die ons kan, en dat is ook echt waar. Dat is aan de ene kant ernstig, want als we dan andere dingen denken, nou kunnen wij daar niet mee behouden, en aan de andere kant ook heel heerlijk dat het waar is. Wat in de Bijbel staat. Dan ziet u maar. Dan lees ik wel in die Bijbel. Maar dan denk ik bij mezelf. Zou het nou wel waar zijn? Heb u dat ook wel eens? Of dat u denkt bij mezelf. Zou God nou wel bestaan? Want ik heb zoveel problemen met mijn gezinnen. Met mijn kinderen. Met mijn familie. En soms zit ik in de Bijbel. Dan raak ik helemaal in de war in mijn hoofd. En ik snap het ook niet altijd. En dan ga je twijfelen. Wat moet u nou doen met twijfelen? Je hebt aanvechtingen en twijfel. Een groot verschil. Twijfel, dat is dat we zeggen, zou God wel bestaan? Is de Bijbel wel Gods woord? Dat zijn twijfelvragen. En die twijfelvragen komen van de duivel. En die fabriceren we ook vaak zelf. En we moeten met die twijfel gewoon ontkennen, bestrijden. Twijfel moet je één bestrijden. En hoe moet je bestrijden? De duivel is de woord om gewoon gaan lezen. Gewoon de Bijbel gaan lezen. Hij zegt, duivel, je kunt praten met je familie. Lees het wel. En als je denkt, zou het wel zin hebben om naar de kerk te gaan. Duivel, ik ga wel. Je kunt doen wat je wilt, maar ik ga wel. Het is gewoon dat bestrijden. Twijfel moet u bestrijden. En aanvechting. Aanvechting, dat hebben Gods kinderen mee te maken. En dat is bijvoorbeeld aanvechting. Nou, het is bijvoorbeeld, als God een mens bekeert, dan zegt hij, hoe kan het nou dat ik soms zulke smerige gedachten krijg? Hoe kan het nou dat ik zo met mijn bidden soms zomaar afgeleid word? Hoe kan het dat je bij het heilige avondmaal hoeft maar iets te gebeuren en dan komen allemaal van die hele lelijke dingen in je op? En vooral ook Gods leiding, dat je die goed begrijpt en dan moeilijk, of als je zegt, maar het moeilijk gaat in leven, dan begrijp je Gods leiding ook niet, want dan ben je eens en dus aanvechting. Wat moet je daarmee doen? Luther zegt maar één ding, elk kind van God heeft aanvechting. En met aanvechting moet je antwoorden zoeken in de Bijbel. In de Bijbel antwoorden zoeken. Dat je de aanvechter wat te zeggen hebt. Want aanvechting, dat is een manier waarop de Heer zijn kerk loutert. En oefent. Dus dat is het verschil tussen twijfel, bestrijden, aanvechten. Dat moet ons naar de Bijbel brengen. En zoeken antwoorden erop te vinden. Twijfel niet. Antwoord, moet maar over twijfel niet weg. Bijbel erbij? Extra in lezen. Dit is waarlijk, de Evangelie is echt waar. Moet geen moment twijfel over zijn. Hij is opgestaan. En trouwens in het vervolg zegt hij, kom maar hier. En we zijn handen bekijken. Oh, dan gaat hij wat eten voor hen. Dus de Evangelie, de Jezus is de enige redder. Hij is ook de ware redder. Geen kunstig verdicht verhaal. En tenslotte opgestaan. Dit is waarlijk opgestaan. Opgewekt. Dat lezen we ook in de Bijbel. Mag je hier ook lezen. Opgewekt. Hij is door de Vader opgewekt en is in zijn eigen kracht opgestaan. Wat was de kern van de opstand? Daar ben ik mee begonnen. Hè? De Jezus heeft in zijn kruisdood de hele zaligheid voor. Hij heeft dus alles voldaan wat er geëist werd. Er werden twee dingen geëist. A, de gehoorzaamheid aan de 10 geboden. En B, de straf op de zonde moest worden gedragen. En dat heeft de Heer Jezus volkomen. Dat is Gods recht. Dat u dus niet denkt, dat is iets moeilijks. Nee, de hele wet gehoorzamen. Met je gedachten, met je woorden, met je werken. En dat heeft hij gedaan. Moet eens even nader bij de kruisdood. Dat hij aan de kruis werd gehangen. Toen hebben we de grote spijk gepakt door zijn handen geslagen. Spijk door zijn voeten. Moet u eens, als je even snijdt op pijn, welke gedachten allemaal hier opkomen. Het is afschuwelijk. Hij is helemaal niet gehad. En die waren, maar hij heeft het altijd bestreden. Alles gehoorzaam getoond naar zijn vader. Hij is alle diepte leid. Hij heeft die hele wet volbracht. En hij heeft totale schuld betaald. Hij heeft zijn heel Gods recht voldaan. En God de Vader heeft dat gekeurd. Ja, het is voldaan. De schuld is volks, dat gaat in het boek. En toen stond de Heer weer op. En toen de Heer Jezus buiten het graf stond. Toen zag de Satan, toen zagen de engelen. En toen zag ook God, dat dit is de enige volmaakte zaligmaker. Wat Jezus heeft gedaan, dat is een volkomen werk. Daar mag niks bij. En er hoeft ook niks. En er mag ook niks af. Hij is een volkomen zaligmaker, gemeente. Denk erom hoor. Alles wat een ziel nodig heeft, dat vindt hij alleen in Christus. En overal bij die wat anders vindt hij de dood. Alleen in Christus vindt hij het leven. Nergens anders. Ik zeg het een beetje streng misschien, maar zo ligt het wel. Paulus zei dat, opdat ik hem kenne. Filippenzen 3 kunt u gewoon lezen. En dat is ook een iets wat de Heer zijn kinderen, ik denk wel een beetje stap voor stap in hun leven leert. Als je straks voor de eeuwigheid ligt, gemeente, is maar één die je de dood sleept. En dat is de Heer Jezus, verder helemaal niemand. Want hij heeft volkomen voldaan. Alles wat wij meer hebben dan de Heer Jezus, dat is veel te veel. Dat gaat er allemaal af. Er was mensen die hebben dan nog een heleboel meer en zo, gemeente. Echt, in het licht van de eeuw gaat er allemaal af. God de Vader heeft een behagen in zijn zoon en nergens anders in. Je hebt ook mensen die hebben minder, hè. Met minder, ja, nou ja. Nee, met minder kan echt niet. Je kunt niet buiten Jezus om zijn door het geloof in hem. Nou, natuurlijk, de Heer is waarlijk opgestaan. Hij is dus de enige. Hij is de ware. En hij is de volkomen zaligmaker. Dat is het heerlijke evangelie van de persoon van de middelaar. En nou gaan we nog naar één ding. En dat is de wortel van die beleid. De beleid is eerst waar ik op sta. A, de gemeente. B, de inhoud. En C, de wortel. Want er staat in de tekst. En is van Simon gezien. Wat wordt hier eerst bedoeld? Eerst even uitleggen wat er bedoeld wordt. Nou, de Heer is na zijn opstanding verschenen. Is aan Maria Magdalena en aan de vrouwen. En ook daarna aan de discipelen. Dan kunnen we lezen het vervolg van het hoofdstuk. En nu heeft de Heer eerst de eerste vrouw, dat is Maria Magdalena. En de eerste man, dat is Simon Petrus. Waarom is de Heer nu aan Simon Petrus verschenen? Waarom staat dat hier trouwens? Trouwens, in Marcus wordt het ook genoemd. Daar wordt gezegd dat ze, als de vrouw is die verschijnen, moest af aan de discipelen. En Petrus. En op deze verschijning komt de apostel Paulus ook terug in 1 Korinthe 15, vers 5. Daar schrijft de apostel en hij is van Cephas gezien, daarna van de 12. Ja, waarom krijgt nou de apostel Petrus zo'n bijzondere behandeling? Deze verschijning moeten we niet verwarren met die we vinden in Johannes 21. Dat is ook een verschijning waarin de Heer de sterk Petrus zegt, ga mij lief. De gemeente, deze verschijning heeft een bijzondere betekenis. Want een paar dagen geleden was er wel wat gebeurd. Petrus had toen grote woorden gesproken, zal u geen zins geschieden, zei de Heer voor de haan, gekraatseld, ga mij driemaal verloren. En dat was gebeurd. Er was een hele grove zonde, een grote zonde in het leven van Petrus gekomen. En gemeente, wat gebeurt er nu als een kind van God een hele erge zonde doet? Dan houdt hij niet op een kind van God te zijn, maar er gebeurt wel wat. In de eerste plaats wordt de Heilige Geest bedroefd. In de tweede plaats verdwijnt het gevoel van de genade. In de derde plaats stopt de oefening van het geloof. En er staat in onze Dordtse leer, hoofdstuk 5, dat zijn dingen die zijn bitterder dan de dood. Wat is nu Petrus? De Heer is opgestaan en hij zit in het pikke donker. Hoewel hij de laatste blik van zijn zalig maar even weende bitterlijk. Maar het is wel heel donker. En Lisa, de discipel, wordt dus opgezocht. Van drie keer van Petrus heeft hij iets heel ergs gedaan. De eerste keer was toen de Heer Jezus zei dat hij moest sterven. Zij zal geen zin achter mij Satan. De tweede keer is hier. De derde keer staat in Galaten 2. Dat Petrus weer meedoet met de mensen die een beetje afweken. En dat hij toen dacht dat hij niet meer bij de heidenen moest zijn. Staat in Galaten 2. Heeft Paulus een berisp. Het schrift meldt dat allemaal. En wat is nou het geheim? Nu gaat de Heere, die afgekeurde discipelen, dat kind van God in de diepe duisternis opzoeken. En die verschijnt aan Petrus. En is van Simon Petrus gezien. Er staat in de Bijbel niks van wat er gebeurd is, wat de Heere tegen Petrus heeft gezegd. Maar ik denk dat de Heer niet eens zoveel gezegd heeft. Trouwens, we lezen in het vervolg van dit hoofdstuk. Hij toonde hun de handen en de identiteit. Petrus heeft aangekeken. Dat had de Heer een paar dagen voor ook gedaan. En hij weende bitterlijk. Met diezelfde ogen kijkt hij weer opnieuw aan. Ik denk dat tranen van vreugde uit zich zijn gekomen. En toen heeft hij zijn handen getoond. Daar zaten die gaten in van de spijkers. Toonde zijn handen. Ik kan me zomaar voorstellen, het staat niet in de Bijbel, maar bij Thomas heeft hij dat wel gedaan. Hij zei, heer, Petrus, kom eens hier. Leg die hand eens in mijn hand. Toen heeft de Heer, als het ware, de macht van het ongeloof weggenomen. Toen ging de zon weer opnieuw schijnen in zijn leven. Gods vriendelijk aangezicht heeft vrolijkheid te liggen. En wat heeft Petrus? Toen hij wat. Ja, dat geloof ging weer functioneren. Geloof, dat weet je, dus een geschenk. En vervolgens wordt dat geloof beoefend. En dan gaat dat geloof, dat Petrus al veel eerder als geschenk gekregen, maar nu. Dat is helemaal weg en het wordt weer beoefend. Wat was nou de wortel van die belijdenis? Van Simon, het beoefende geloof. Simon gezien. En wat heeft dat beoefende geloof dan gezien? Wat heeft Petrus nou in die opgestane heiland gezien? Een paar dingen noemen. Kijk naar die handen, naar de boorden. Daar heeft het bloed uitgestroomd. Die doorboorde handen, dat levensoffer van de middelaar. dat reinigt van alle zonden. Petrus gezien, zich overwonderd. Die persoon van de middelen en wat hij gedaan heeft, heeft hij weer opnieuw afgewassen en gereinigd. In de tweede plaats, Petrus was ontrouw. En de Heer Jezus was getrouw. Over zijn afgeweken kind en heeft hij weer opgeroepen. Uw onbezweken trouw zal nooit een val gedogen. En in de derde plaats, Petrus was een en bleef een zondig mensenkind. Maar koning Jezus heeft zijn geest verworven. En door die geest zegt hij ook tegen Petrus: ik ben met u lieden al de dagen tot aan de voleinding der wereld. Door dat geloofsoog ging die zalig maken schitteren. En dan komt die belijdenis van de kerk op uit de oefening van het ware geloof. Wat zegt die oefening van het ware geloof? Niet alleen anderen, maar ook mij. Zeg, kent u dat geheim ook? Dat God niet alleen het genadewerk begint, maar dat u het ook zal voleinden. Paulus schrijft in de Filippenzenbrief: vertrouwen in hetzelfde. Dat hij die in u een goed werk begonnen is, dat ook zal voleinden of voltooien. Tot op de dag van de Heer Jezus Christus, tot op de dag van zijn wederkomst. En dan wordt Christus groot in het leven van zondige mensen. Dat is de wortel van het ware geloof. Amen. We willen met dankzegging eindigen en de ouderling gaf me een briefje. Voor het echtpaar van Toor willen we ook in de voorbeden meenemen, want de stiefmoeder van mevrouw van Toor is de afgelopen week overleden. Het is momenteel bij haar vader en die is ook in de kerk. Dus laten we de Heere daar ook voor vragen of hij wil helpen. Verhef nu u aan, laten we samen bidden. Heere, zo bracht u ons vanmiddag hier een poosje samen. We hebben geluisterd naar een belijdenis. De Heere is waarlijk opgestaan. Geef dat we die belijdenis overdenken. En dat we voor onszelf ook de troost ervan mogen kennen door de beoefening van het ware geloof. Zoals ook Simon Petrus dat mocht doen. En is van Simon gezien. Zegen zo uw woord, Heer, en de prediking daarvan. Verbind ons aan u en aan de troon uw genade. En wees u zo met ons allen. We bidden voor mevrouw van Toor. U weet het verdriet dat ze heeft. Samen met haar vader en met allen die hen omringen. Ook haar man en kinderen. Wilt u ze gedenken, Heer. En geef ook in alle verdriet dat we het oog mogen slaan op hem. Kruis heeft verdragen, de schande veracht en is nu gezeten aan de rechterhand Gods. Hoor ons zo vanuit de hemel. Gedenk ons, o God ten goede. Bewaar ons en hoor ons. Neem ons voor uw rekening, we bidden het uit genade. Om Christus wil. Amen. Gemeente, wij gaan tenslotte zingen. Psalm 89, vers 7. Hoe zalig is het volk dat naar uw klanken hoort en wat er verder volgt. heft uw harten tot God en ontvangt de zegen des Heren. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doe zijn aangezicht aan u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en geve u vrede. Amen.